weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was? En nu weg is. Vandaag heeft Elke de weg gevonden. Dag Elke.
Dag Sophie.
Elke, het verlies dat hier vaak passeert is meestal niet zo tastbaar. Mm-hmm. Maar in jouw geval is dat wel zo, want jij bent 2 borsten kwijt en dat was een bewuste beslissing.
Klopt. Ja, mijn verhaal startte eigenlijk toen als ik 16 was en mijn onkel kreeg borstkanker. En dat was toen nog in de jaren 90. Dus borstkanker en kanker tout court was gewoon iets, een taboe. En mijn onkel is daar jammer genoeg aan overleden. 10 jaar later heeft mijn moeder borstkanker gekregen. Ja, dat was eigenlijk, zij had de leeftijd van 55, dus dat was normaal zo gezegd. Maar dan een paar jaar later heeft mijn andere onkel ook borstkanker gekregen. En dan zijn alle alarmbellen afgegaan die dat ooit zouden moeten afgaan. Want 2 mannen in dezelfde familie, dat was eigenlijk ongezien. En dan zijn er genetische testen geweest en daar is uitgebleken dat wij een foutje in ons DNA hebben en wij opgezadeld zijn met BRCA2. Ik weet dat ondertussen, 10 jaar. En ik ben dat te weten gekomen tijdens de zwangerschap van de derde bij ons. En ik was toen net 30. En ik heb mezelf toen 10 jaar echt zo'n deadline opgelegd van na 10 jaar moet ik er klaar voor zijn, dan ben ik 40. En ondertussen ben ik 40 geworden en dat was gewoon de beslissing toen en ik heb die gevolgd.
Maar in die 10 jaar kan het eigenlijk elk moment gebeuren. Kan je elk moment een diagnose krijgen? Leef je de hele tijd met een soort kankerzwaard van Damocles boven je hoofd?
Ja, dat is zo. In het begin is dat eigenlijk heel raar, want je krijgt dan eigenlijk die uitslag van die genetische test. En dan, dat is heel gek, omdat je eigenlijk denkt van dan heb ik die uitslag en daarmee is het dan klaar. Maar daar begint het eigenlijk allemaal pas mee. Want dat betekent dat je eigenlijk heel erg moet gaan nadenken over de kinderwens nog. Want wij hadden toen ook nog heel graag nog een extra kindje. Borstvoeding geven bijvoorbeeld is ook geen evidentie niet meer. En je wordt ook elk half jaar gecontroleerd. Dus dat is eigenlijk 10 jaar geweest waarin ik elk half jaar gecontroleerd ben geweest bij echo's, mammo's, MRI's. En waarbij dat je eigenlijk altijd dat moment hebt van ik hoop dat ze niks gaan vinden. Waar dat ze soms wel iets kleins zien, dat dan helemaal niet erg is. Maar waar dat je altijd een week van lastig rondloopt. Ik kan dat niet anders noemen. En hoe ouder dat ik werd en hoe meer dat ik zo naar die 40 opschoof, hoe meer dat ik het gevoel had van ik wil dit hier niet meer elk half jaar meemaken. Dat werd zo zwaar om te dragen. Ik kan dat eigenlijk moeilijk uitleggen, maar zo mijn deadline kwam zo dichterbij en dichterbij. En dat werd ook gewoon zwaarder, omdat ik mezelf dat ook niet nog eens 20 jaar zag doen. Want dat is eigenlijk waar je voor staat. Ik was 30 jaar en ineens kreeg ik te horen dat ik misschien wel kanker zou krijgen. Dat is misschien, maar uiteindelijk is dat 60-80% kans op borstkanker. Dat is 20-40% kans op eierstokkanker. Er zijn er nog een aantal andere, maar die zijn zo minder, die zijn niet zo hoog in percentage. En dat is, je wordt dan zeker minstens tot je 65 gecontroleerd. Dus op mijn 40 dacht ik, ik heb nu 10 jaar gehad. Ik ga dat echt niet nog 25 jaar doen, dit.
Maar je hebt die 10 jaar genomen, hè? Op voorhand ook, daar zo over nagedacht.
Ja.
Je was zwanger van je derde kindje toen je de diagnose kreeg, de diagnose, de uitslag van de test. Hoe kwam die kinderwens dan in het gedrang?
Ja, omdat je, als je dat hoort, die genetische testing, tegenwoordig kunnen ze eigenlijk embryo's screenen op die of dat ze ook dat foutje in hun DNA dragen of niet. En dat was voor ons gewoon een heel ethische keuze. Wij hadden toen op dat moment eentje in de buik, twee andere kinderen. En wij wouden graag een vierde hebben. En dat was echt... Wat doen we daar in godsnaam mee? Ook omdat ik ook wel zo bedacht van... Ja, kijk, als mijn ouders die screening hadden gedaan, was ik er wel niet geweest. Dus dat is een hele moeilijke en ethische keuze dat je daar moet maken. Van wat doen we daar in godsnaam mee? We hebben daar natuurlijk ook toen over gesproken met de gynaecoloog, met de erfelijkheidsarts en zo. En toen kwam daaruit dat de meeste mensen die al kinderen hebben en die daar op een natuurlijke manier zwanger kunnen worden, dat die eigenlijk gewoon ervoor kiezen om toch natuurlijk verder te gaan. Met het idee in ons achterhoofd dat de wetenschap hopelijk over het... Ja, over 30 jaar, of het moment dat zij daarmee te maken kunnen hebben, zoveel verder staan. Nu, ik weet niet, ik denk dat die keuze toen om dat te doen, vooral werd gegeven door het feit dat wij ook al kinderen hadden en ergens zoiets hadden van, stel je nu voor dat een van deze kinderen dat ook heeft, dan had hij er wel niet geweest. Dus dat is een hele moeilijke keuze. Ik vond dat een hele moeilijke keuze in elk geval, maar ik denk dat dat ook was omdat ik degene was dat met dat foutje ontliep. Voor mijn man bijvoorbeeld was dat helemaal niet moeilijk.
Dus op dit moment weet je ook nog niet of dat een van je vier kinderen dat gen heeft meegenomen?
Nee, ze kunnen dat ook pas, ze zullen dat ook pas testen als ze 18 jaar zijn. En ik zal aan de kinderen, of wij zeggen, wij zijn daar heel open over, hè. En wij zeggen ook altijd, pas wanneer je echt voor kinderen wilt gaan, laat u dan testen, zodat je op voorhand die keuze eventueel kunt maken. Want het is... Eens dat je het weet, weet je het. Hè? Je kunt niet meer terug. Je kunt het niet meer weten. Dat is iets waarmee dat je gewoon moet leren leven.
Maar zij hebben het wel gezien bij hun mama, dat hele proces. Ja. En dan ook de operatie uiteindelijk. Gaat hen dat beïnvloeden, denk je, na hun 18?
Ik heb geen flauw idee. Echt. Ik heb echt geen idee. Dus we praten daar wel over en... Ze hebben wel ergens het idee van... Ja, ik ga dat hebben of ik ga dat niet hebben. Ze hebben allemaal wel schrik dat ze het zouden hebben. Ook omdat ze natuurlijk hebben gezien dat dat een hele zware ingreep is. We hebben één meisje, drie jongens. En ons meisje heeft echt zoiets van... Ja, ik wil dat echt wel niet hebben. Maar ja, ik ben daar altijd heel open in. En ik zeg ook altijd, ik wou dat ook niet. Maar uiteindelijk, het is wel in orde gekomen met mij. Ik ben wel oké. Dus ja...
Je zegt, ik heb 10 jaar genomen, want ik was er nog niet klaar voor. Mm-hmm. Waar moet je klaar voor zijn dan?
Ik weet niet of dat ik er eigenlijk nu klaar voor was. Ik denk dat ik er gewoon vrede mee had. Eigenlijk als je 30 bent en in de statistieken kijkt, en in mijn familiegegeven was dat ook zo. Er zijn geen gevallen. Mijn eerste onkel, die was wel 38. Denk ik, zoiets. En begin 30, er waren er geen van begin 30 in elk geval. Dus ik had zoiets van, ik heb nog tijd. Gynaecoloog bevestigde dat ook, van je hebt nog tijd. En ze kijken eigenlijk 10 jaar, of ze raden aan 10 jaar voor het geval dat het dichtste bij u staat. Dus ik wist van, oké, 40, 45, dat is mijn moment. Maar ook daarnaast natuurlijk, vanaf 40 valt de langs de andere kant van de statistieken. En dat is gewoon zo... Het is niet een keuze van, of het is niet een kwestie van of dat. Ik heb dat altijd zo gezien als het is geen kwestie van of dat ik het krijg. Het is eerder een kwestie van wanneer dat ik het krijg. En hoe verder ik opschuif, hoe meer kans dat er gewoon is dat in één keer als je het ziet, toch iets slecht is.
Is het dan ook nooit een kwestie geweest of je de operatie zou laten doen, maar wanneer?
Het is nooit een kwestie geweest van of ik ze zou doen. Ik wist dat eigenlijk van in het begin. Ja, ik ging dat gewoon doen. Maar in het begin was ik daar helemaal niet open over of wou ik daar eigenlijk... En kon ik daar ook gewoon helemaal niet over praten. Dus ik heb dat ook gewoon tijd gegeven om aan dat idee te wennen. Aan dat idee te wennen om van oké, je gaat die operatie moeten doen en dat is goed. Maar of dat ik er echt klaar voor was, want ik had het naïeve idee dat de 40-jarige daar minder mee zou inzitten of zo op mijn 30. Ik denk, dat is zoiets typisch. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ik denk, als je 50 bent of 60, dat heb je daar nog altijd, zit je daar nog altijd minder klaar voor. Maar ik had er wel vrede mee.
Want hoe heb je die 10 jaar nog met je borsten beleefd dan? Kon je daar nog van genieten? Dat is misschien een gekke woord, maar toch, ja... Of had je daar eerder schrik van?
Ik vond dat een hele moeilijke toen ik borstvoeding gaf. Ik vond dat heel, heel emotioneel en heel raar. Ik had bij de twee jongens had ik eigenlijk relatief lang borstvoeding gegeven. En dan kwam de derde. En toen wist ik het. En dan was ook echt wel het idee van, ja, nu mogen we dat niet zo lang geven, want we willen eigenlijk heel snel een blauwdruk van uw lichaam maken. En ja, als je borstvoeding geeft, heb je veel klierweefsel en dan zit je gewoon minder goed onder een MRI en al die dingen. En dat was zo dubbel en dat was zo raar om toen borstvoeding te geven, omdat ik enerzijds zoiets had van, oké, fijn, ik zit hier met mijn meisje, fantastisch, ik ben die borstvoeding aan het geven. Dat ging ook fantastisch goed natuurlijk, dat was de derde. En tegelijkertijd had ik het idee van, ah nee, ik ben die eigenlijk aan het voeden met iets dat mij potentieel kan ziek maken. En dat is een ongelooflijk raar iets. Uiteindelijk is er ook een vierde gekomen en dat was net hetzelfde. En ik had eigenlijk die twee laatste, ik had die echt nog veel langer borstvoeding kunnen geven. Maar ja, ze tegen u zeggen van, er zijn vrouwen die dat doen. Hè, die dat zeggen van, oké, ik geef gewoon zo lang en we zullen wel zien daarna. Maar mijn oncologisch gynaecoloog, die had wel zoiets van, goh ja, je mag dat langer geven, maar we willen wel niet voor verrassingen komen te staan na die borstvoedingsperiode. Dus dat was een hele dubbele.
Dus als ik het goed begrijp, zolang je borstvoeding geeft, kan je niet echt goed zien of er iets kwaadaardig
zit. Nee, klopt. En ja, dat is gewoon heel gek. Omdat dat, je bent iemand, je bent je kindje aan het voeden met iets dat je ziek kan maken. En dat is zo dubbel. En ik kan me echt zo nog momenten inbeelden, als ik daar zo echt te veel over nadacht, dat ik echt gewoon zat te huilen in de zetel, zo heel zielig. Maar dat ik dan zo, en tegelijkertijd ook van, geniet hier nu van, want het is maar beperkt.
Want eigenlijk heb je dan twee keer vroeger afscheid moeten nemen van die periode dan je hart of je verstand zou willen.
Ja, absoluut. Ja, dat was heel gek. En dat zijn zo van die dingen die dat, ja, er wordt veel gedaan rond borstvoeding. Hè? En dat zijn zo van die dingen die dat wel altijd harder binnenkomen, denk ik.
Is dat een trigger, zo de week van de borstvoeding of dat soort dingen?
Als ik daar echt over nadenk, dan vind ik dat moeilijk. Maar zonder afbreuk te doen van het feit dat heel belangrijk is en zo. Hè? Maar omdat dat bij mij, en ik weet ook niet, moest dat foutje niet zijn ontdekt? Of dat ik dat niet zou hebben, dat ik dan zoveel langer zou geven. Maar het feit dat dat moest ingekort worden, daar en daar en daarom, ja, dat is gewoon heel gek. Ja, ik vond dat ontzettend dubbel. Altijd. En dat is eigenlijk heel die periode in die 10 jaar geweest. Dat is allemaal zo dubbel. Dat is zo, je wordt echt heen en weer geslingerd heel vaak. Dus je gevoelens daarover.
En dan is er een moment dat je zegt, oké, nu gaan we die operatie vastleggen. Mm-hmm. En dan leef je toe naar een datum. Mm-hmm. Heb je afscheid genomen van je borst?
Heel bewust, ja. Echt heel bewust. Ik heb een hele fijne vriendin, een heel goede vriendin. En ik heb die gevraagd om foto's te nemen van mij. En ja, van mijn borsten dan. Ik kan daar nog niet te goed naar kijken, hoor. Ik heb die nog maar eens 1 keer open gedaan, zo, die foto's. Dus ik heb daar heel bewust afscheid van genomen. Ik ben ook wel in gesprek gegaan bij een psycholoog, waar dat ik eerder ook al zat. Maar we hadden toen afgesproken van, als we rond die periode zitten, dan ga ik terugkomen. Gewoon om zo mentaal zo sterk mogelijk te staan. En ja, dat was gewoon die periode wanneer dat je de datum krijgt. En naar de datum toeleven, dat is echt 4 seasons in 1 day. Dat is geluk. Dat is geluk ergens omdat je blij bent dat die datum vast ligt. Maar dat is ongelooflijk verdrietig ook. Omdat je dat moet gaan doen. En dat is ongelooflijk beangstigend ook. Omdat dat was de eerste keer dat ik echt onder het mes ging. En ik moest onder het mes gaan voor 12, 13 uur ineens aan een stuk. Je geeft je lichaam in één keer echt wel af. En dat was zo. Dat was echt een rollercoaster. Ik ben mijn datum heb ik gekregen net op een weekendje weg met mijn man en mij. En ik kreeg ineens de telefoon van de plastisch chirurg. En mijn datum was dan 1/2 jaar later. En in het begin gaat dat nog. Maar dan, die laatste maanden, dat was, dat was een muur die dat op mij afkwam. Ook, dat was ook volledig met corona. Dus dat was ook, ik mocht absoluut niet ziek worden. Die laatste 2 weken voor mijn operatie heb ik ook zelfs amper nog geknuffeld met de kinderen, omdat ik zoveel schrik had dat dat nog eens zou uitgesteld kunnen worden. Omdat dat eigenlijk geen... dat is geen kritische operatie of zo. Dus die kon gemakkelijk uitgesteld worden. En...
geen kritische operatie, maar wel een hele zware. Hè?
Ja,
een hele
absoluut.
Dag onder narcose.
Ja.
Je hebt het mentale stuk, maar je bent daar ook fysiek wel.
Ja, fysiek is dat echt. Ja, ik heb een operatie gekozen met eigen weefsel. Dus ze snijden letterlijk echt heel uw buik open. Van de ene kant van uw zijkant, zo echt hier, tot helemaal langs de andere kant. En dan halen ze, ik weet dat eigenlijk allemaal niet goed, maar dan halen ze diep in uw buik weefsel weg, om daar uw borsten eigenlijk mee op te vullen. Maar dat betekent eigenlijk dat die borsten, safa eigenlijk, die zien er bont en blauw uit, maar het is vooral die buik, dat is echt precies, Anne Rijmen beschrijft dat ook in haar boek, alsof dat ze zo uw bovenkant hebben vastgenaaid aan uw onderkant. Dat is heel Frankenstein-achtig, als ik dat zo mag zeggen. Dat is heel raar. En ook fysiek, die eerste dagen, je kunt niks zijn. Ik heb 2 dagen op intensieve gelegen. Met 5 baksters aan mij, met een blaaszonde. Dat is heel intens. En ik heb echt zo... toen als ik naar huis ging, die is ook echt een week in het ziekenhuis blijven, ook te midden van corona. Dus ik heb de kinderen ook een week niet gezien. Er was maar één iemand mocht komen, dus mijn man is wel altijd bij mij geweest. Wat dat eigenlijk wel fijn was, want eigenlijk wilde geen bezoek hebben op zo'n moment. Dat is echt, je bent veel te hard aan het afzien. Maar als ik naar huis ging, je kunt ook niet stappen, hè. Ik heb echt zo die overwinning om dan zo terug eens naar de bakker te gaan. En dat was wel 1000 stappen. Dat is enorm. Dat is echt enorm. En dat draag ik... We zijn nu een half jaar verder ongeveer. En dat blijft voor een stuk... Maar dat gaat nog even duren. Ik kan echt wel van alles doen, maar fysiek word ik daar nog minstens 1 keer per dag aan herinnerd dat die operatie is geweest.
Maar als ik het goed begrijp, ben je niet wakker geworden met een platte bovenkant?
Nee. En dat is... ze nemen eigenlijk... Is er een stuk voor de gynaecoloog die dat de borsten eigenlijk wegneemt. In die zin die dat die leeg maakt. Ik kan dat niet anders zeggen. Die maakt die leeg. Ik heb ook mijn tepels niet meer. Dus mijn tepels zijn ook weggenomen. En dan komt de plastisch chirurg. En die begint dan eigenlijk aan het zware stuk van alles... klaar te maken en terug op te vullen. En...
ik ga even heel plastisch worden, hè? Maar er wordt dan vet uit je buik genomen om die borsten te vullen.
Ja, dus je weet ook op voorhand niet hoe groot dat uiteindelijk gaat zijn. Dus ik had eigenlijk redelijk veel geluk, want ik denk dat er bij mij, wat de plastisch chirurg zei achteraf, het is, ik weet niet hoe goed gegaan, want ik denk dat we maar op 50 gram minder zitten. Maar en dat was ook zo heel dubbel, hè, want ik denk dat wij als vrouwen altijd... we zijn toch, of de meeste vrouwen, toch niet zo blij over bepaalde delen van ons lichaam. Of er zijn toch veel vrouwen die veel issues hebben over hun lichaam. Maar bij mij, mijn borsten waren daar eigenlijk niet bij. Ik was daar eigenlijk best wel tevreden over, mijn borsten. Dat was zo een van de weinige features. En dan is dat gewoon heel gek. En ik weet ook, als puber, ik heb daar lang voor moeten sparen, tussen aanhalingstekens. En dus ik was zo best bang dat ik zo niks meer zou hebben. Dat was heel raar, maar ik had zoiets van, ik ben er eigenlijk zo blij om. En ik wil die eigenlijk niet kwijt, gewoon omdat ik blij was met mijn borsten. Maar ja.
Je hebt er andere gekregen.
Ja.
Zonder tepel, dus dat ziet er ook wel anders uit. Dat voelt anders.
Ondertussen heb ik een tepel gekregen. Ze hebben een tepel gemaakt. Ik ben terug onder het mes gegaan voor zo wat bijwerk. Dus ik heb een tepel gekregen, maar dat is nog gewoon mijn huid. Dus die wordt ook nog getatoeëerd. En mijn borsten zelf zien er anders uit. Ze zijn wel... De plastisch chirurg heeft heel erg hard haar best gedaan. En dus ik ben er ook wel tevreden mee. Maar dat gevoel... Ik heb geen gevoel meer in mijn borsten. Dus dat is heel vreemd, hè. Je kunt dat eigenlijk een beetje vergelijken. Anne Rijmen zei dat ook. En dat is eigenlijk wel heel correct. Alsof dat u... als je naar een tandarts bent geweest. En dan is je kaak soms nog een beetje verdoofd. Ah wel, als je daarop duwt, zo voelt dat. Dus dat is zo... Ja, als je daar aankomt, je voelt dat niet. We hebben zo eens een testje gedaan met mannen en ik zo. Ik had mijn ogen toe en ik zei van... Raakt ze eens aan en ik ga zeggen of dat ik iets voel. En nee, ik voel dat niet. Ik voel daar niks aan. Dat gaat misschien nog wel wat terugkomen. Maar dat gaat nooit niet meer hetzelfde zijn als vroeger. Nooit. En dat vind ik wel moeilijk, omdat dat... Ja, dat is wel gek, hè. Dat je op bepaalde delen in je lichaam gewoon... Dat is er wel... En toch voelde ze niet.
Ja, en niet zomaar bepaalde delen.
Nee,
hè? Je zegt het
nee.
Net, je was er trots op.
Mm-hmm.
En borsten zijn toch iets wat jou elke maakt, hè?
Ja, en dat is zo heel gek ook. Dat is ook zo'n dupel, hè? Want zo borsten zijn zo in onze maatschappij zoiets heel dupel ook. Ja, ze zijn ook met twee, maar ze zijn ook iets heel dupel. Enerzijds... mogen we niet zeggen dat dat ons vrouw maakt, want onze vrouwelijkheid zit niet in onze borsten en dat is ook wel zo natuurlijk. Maar anderzijds worden ze altijd wel prominent gezet als dat is wat... Ja, dat maakt u wel vrouwelijk en zo. Dus dat is wel... Ja, dat is heel gek. Ik ben wel onmiddellijk na de operatie, ik heb me daar wel onmiddellijk... ben zo echt onmiddellijk voor de spiegel gaan staan en ben onmiddellijk die confrontatie wel aangegaan om zo te wennen aan dat visuele aspect. En ik ben daar wel heel erg aan gewoon geraakt al.
En die eerste keer, is dat dan een shock? Of?
Ik was vooral opgelucht dat ze er oké uitzag. Ze zagen er bont en blauw uit en het was helemaal bebloed en dat was heel gek. Maar ik had zoiets, ik heb nog borsten. Dat was zo, want ik had heel veel schrik. Ik zei dat ook altijd, dat ik 10 jaar had gespaard. Ik had voor 10 jaar, ik heb voor een buikje gegaan en ik heb 10 jaar gespaard voor mijn nieuwe borsten. Maar je weet dat eigenlijk niet, hoe dat er dat gaat uitzien, tot op het moment dat je wakker wordt, als dat mijn eigen weefsel is. Dus ja, ik was vooral opgelucht. Oké, het ziet er hier echt nog oké uit qua volume en zo. Dus ik was daar vooral. En ja, in het begin, je kunt ook niet uit je bed. Dus ik heb echt zo aan mijn man gevraagd van... Zo, trek eens een foto van mij. En dan zo de foto getrokken. En terwijl ik in mijn bed lag en dat verband wegdeed. En dan zo gekeken. En echt wel daarna elke dag heel bewust gaan kijken.
Want jij neemt daar afscheid van, een stuk van je lichaam. Maar ook voor jouw man.
Ja.
Is dat toch wel een verlies?
Ja, dat is zo. Dat is absoluut zo, want dat was gewoon ook wel een aspect. Als wij een team zijn en waren en zo. En natuurlijk valt dat weg, hè. Dat was een van de dingen waar dat ik het moeilijk ook mee had, omdat dat zoiets intiem is. Het is ook iets intiem dat je verliest, hè. Maar ja, hij is daar eigenlijk fantastisch in. Ik kan dat echt... want soms hoor je dat van mannen die dat dan niet willen, dat uw vrouw dat laat doen. Maar ja, dat is nooit een optie. Dat is nooit een issue geweest. Het heeft daar altijd van in het begin 200% achter gestaan.
Heb je dat wel aan hem gevraagd? Of heb je dat eerder meegedeeld?
Ik heb dat nooit gevraagd. Ik heb nooit gevraagd of dat ik dat zou mogen doen. Ik heb dat gewoon meegedeeld. En we zijn daar van in het begin altijd gewoon... Hij vond dat ook gewoon de enige logische optie voor mij. En ja, ik heb ook 10 jaar gewacht om daaraan gewoon te worden. Maar ook bijvoorbeeld omdat ik wist dat die operatie zo zwaar was. En omdat ik dat dan ook niet gemakkelijk kon combineren als een kind. Dat klinkt allemaal zo heel praktisch, maar eigenlijk... ben ik dan ook wel praktisch ingesteld. En ik wou dat zo echt wel op een moment dat dat goed uitkwam voor het gezin, voor met de kinderen, voor mezelf. En ja, mijn man die heeft daar gewoon die 10 jaar dat ook gewoon zo meebeleefd. Van ja, oké, we weten dat. Dat zit eraan te komen. Ook nooit gezegd van... Als ik zei van, zou ik het al niet doen? Een paar jaar geleden, denk ik, 5 jaar geleden, dacht ik van, ik ga het gewoon al doen. Dat hij zei, mama, nee, je hebt u 10 jaar gegeven. Hè? Praat er nog eens over... met de gynaecoloog. Die is daar altijd enorm steunend in geweest. Gelukkig.
We zijn nu een dik half jaar verder, maar je zegt, ik heb wel nog altijd fysieke beperkingen daardoor.
Ja, beperkingen is een groot woord, hè. Maar het zijn zo van die stomme dingen, hè. Ik moest gisteren, was ik met de auto, moest ik op zo'n... parkeergarage rijden en ik moest een code ingeven en dan moet ik zo half uit de auto gaan hangen. Ja, dat is niet zo aangenaam. Ik zo deze zomer waren wij op reis en ik wou in het water springen. Ja, ik durf dat nu even niet. Ik mag dat allemaal, maar ik durf niet in het water te springen, omdat ik... Ja, dat is niet meer uw eigen lichaam, hè. En dat is, er is aan geopereerd, er zijn wondes. Allee, die zijn allemaal genezen, maar toch is dat ergens bij mij zo dat ik dacht, als ik nu te hard in het water spring, wie weet wat gebeurt er.
Alles barst los.
Ja, alles barst los. Ja, maar ja, dat is heel onnozel. Of ik ging in een hangmat liggen, zo mijn hangmat in de zomer en een boek, dat is zo... Dan is de zomer echt begonnen. En ik was in de hangmat gaan liggen. En ik had er 5 seconden ingelegen. En ik dacht, oh nee, het is allemaal zoveel pijn. En ik ben terug naar binnen gestrompeld. En ik had echt zoiets, oh nee. En ik had daar, op dat aspect had ik zo... Ik had daar totaal geen rekening mee gehouden. Ik was daar super naïef in. Zo, ik had daar... Ja, ik wist dat... Dat is onnozel om te zeggen dat je dat misschien wel moet weten. Als je zo'n zware operatie hebt. Dat je daar fysiek echt nog wel lang last van hebt. Maar ik had daar gewoon geen rekening mee gehouden. Ik dacht, oké, ik ben een aantal weken thuis. Ik ben 8 weken of zo thuis geweest. Ik moet revalideren. En na die 8 weken denk ik terug de oude. Maar dat is helemaal niet. Natuurlijk niet.
En wanneer verwachten ze, de dokters, dat je weer de oude bent?
Ja, de chirurg zei, ja, dat kan toch 2 jaar duren dat dat nog zo trekt. En ik dacht, ah, oké dan. Maar ja, nu weet ik dat. Als ik zo, ik geef les ook. Als ik dan zo iets op bord moet schrijven en zo ergens iets hoog moet opschrijven, ja, dan voel ik dat. Ja, het zijn zo van die stomme dingen. Het zijn altijd de momenten dat je dat niet verwacht, dat je daar in één keer terug mee geconfronteerd wordt. Visueel ben ik er aan gewoon. En het visuele aspect, ja, daar heb ik minder last van. Ik weet wel, de eerste keer dat we zo... Ik wou na mijn operatie absoluut op vakantie. Dat was zo'n idee fix van mij. Ik had iets nodig om naartoe te leven. Ik had zoiets van, oké, ik heb die operatie. Ik weet, ik moet er een aantal weken moet ik revalideren. Maar ik wil en ik zal en ik moet op vakantie gaan. Gelukkig is mijn man daar heel steunend in. En we hadden zo op vakantie zo een fantastische dag gehad. Maar echt een fantastische dag. En ik ging in een douche gaan en ik kleed me helemaal uit. En ik wandel naar de badkamer. En dat was zo een moment dat ik in één keer terug mijn borsten zag. En dat ik dacht, ah, ja, dat is juist. Ik ben geopereerd geweest. En dat gaat nooit meer hetzelfde zijn. Dat was heel gek, omdat je zo'n fijne dag had gehad. Dat je zo in één keer daar terug mee geconfronteerd werd. Ik was dat zo heel even vergeten. En dat was zo een van die momenten dat ik zo visueel daar nog wel, ja, zo even aan herinnerd werd. Maar visueel, daar ben ik nu oké mee. Maar het is vooral dat fysieke aspect, hè.
Hoe reageerde jouw omgeving toen je zei, ik ga dat doen?
Heel steunend. Ik, 10 jaar geleden kon ik daar niet over praten zonder daar emotioneel over te worden. Maar zo nu, 10 jaar later, ik heb heel erg de kaart getrokken van dat gewoon tegen iedereen te zeggen. Omdat dat zoiets groot was voor mij, ik kon dat gewoon niet geheim. Allee, ik kon dat gewoon het er niet over hebben. Dat ging gewoon niet. En ik heb dat tegen mijn collega's gezegd. Ik heb dat tegen allerlei vrienden en familie gezegd. Ik heb zelfs een WhatsApp-groepje opgesteld om mensen op de hoogte te houden van de operatie en daarna, omdat ik ook heel praktisch ben ingesteld en ik zoiets had van, anders gaat iedereen vragen aan mij hoe dat is of mijn man helemaal overladen. Dus we gaan gewoon een WhatsApp-groepje maken en dat heeft mij echt gedragen. Omdat daar, ik kon zeggen van, ik heb een slechte dag vandaag in het ziekenhuis en dan kreeg ik zoveel lieve berichtjes en ook gewoon heel... Dat werd ook gewoon heel erg in gelachen en in gedold. En dat was, ik voelde mij ontzettend gedragen. En ik ben zo blij dat ik daar zo open over ben geweest. Omdat dat mij zoveel heeft gegeven.
Want je bent er nog niet, hè? Je gaat ook nog je eierstokken laten wegnemen.
Ja. Ja, ik zou daar... Ja, ik ben nu 42 en ik zou daar mee mogen wachten. Nog 3 jaar of zo. Maar ja, ik ben nu al zo ver... En ik heb gewoon iets van, ik ga in één trek doorgaan. Dus binnen een paar maanden gaan mijn eileiders eruit. Niet mijn eierstokken nog niet volledig, maar mijn eileiders, omdat kanker begint in de eileiders. En dat ik mijn eierstokken nog even... dat is eigenlijk gewoon voor de hormonenwinkel, dat die er nog wel eventjes in blijven.
Dus dat betekent niet dat je ook automatisch in menopauze gaat terechtkomen?
Nee, dat was eigenlijk mijn grootste bekommernis. Mijn gynaecoloog had dat dan voorgesteld. Want als ik de eierstokken zou moeten... Ja, dan ga ik onmiddellijk in de menopauze. En dat zag ik echt niet zitten. Dus hij had voorgesteld dan weer twee operaties natuurlijk. Eén keer voor de eileiders, dan de keer voor de eierstokken. Maar ja, daar voel ik mij dan toch beter bij.
Jouw mama heeft dat geen aan jou doorgegeven. Mm-hmm. Voelt zij een soort schuldgevoel naar jou toe? Hebben jullie het daar soms over?
We hebben het daar ooit wel over gehad. Maar nee, ik denk niet dat zij zich... Nee, ze voelt zich niet schuldig en ze moet zich ook niet schuldig voelen. Ik ben daar nooit boos om geweest of zo. Ik heb nooit het idee gehad van... Boehoe, arme ik. Dat ik dat heb... Ja, ik ben wie ik ben, hè. Met alles eraan, met alle slechte kanten, met alle goede kanten. En als ze mij hadden gescreend, dan was ik er niet geweest. Dus ik vind ook niet dat zij zich schuldig moet voelen. Zij heeft borstkanker gehad. Zij is nu, jammer genoeg, echt... Dat is de meest sarcastische timing ooit. Op het moment dat ik mij preventief liet opereren, is zij terughervallen na 15 jaar. Dus dat is echt... Ja...
Mindfuck.
Ja, dat is verschrikkelijk. Allee, ik dacht dat ik ermee klaar was. Maar dat is dus niet. Ze is er echt niet goed aan toe nu.
Dus je ziet ook echt heel letterlijk...
Ja.
Wat, waarvoor jij gekozen hebt om het jezelf te besparen.
Ja, ja, exact. Dat is echt absurd. Dat is echt absurd. Ja. En we wisten dat ook allemaal niet. Dat was heel raar, omdat we dachten, ze heeft corona. En ze had van alle rare verschijnselen. En we dachten, ze heeft corona. En uiteindelijk, na 2 maanden, 3 maanden... bleek dat zij terughervallen was van borstkanker. En dachten wij van, deze kan gewoon niet. Ik ben net geopereerd. En zij is terughervallen. Hoe kan deze? En dat is heel vreemd. Dat is nog altijd vreemd. Maar ja, het is wat het is. Hè.
Met de operatie die jij nu gedaan hebt, is daarmee alle risico uitgesloten?
Nee. Nee, eigenlijk heb ik nog altijd 2-3%. Maar ik heb al wel veel minder... procent kans, maar ik heb al wel veel minder kans dan de normale vrouw. Dus ja, als het nu echt het lot ons niet goed gezind is, kan ik het nog altijd krijgen. Maar ik ga er wel vanuit dat niet gaat gebeuren. Ik moet daarvan uitgaan. Anders had ik het ook nooit gedaan. Maar er zijn vrouwen die dat zeggen van ja, ik ga liever gewoon mij halfjaarlijks laten controleren, want ik kan het risico toch nooit niet helemaal wegnemen. Maar ik merk door die operatie nu gehad te hebben, dat er al veel meer gemoedsrust bij mij is gekomen, want ik moest elk jaar onder de MRI en dat is echt niet fijn. Dat is echt niet fijn. Je moet daar... 20 minuten op je buik in zo'n buis gaan liggen. Je mocht amper ademen. Dat is zo beklemmend en dat is zo beangstigend, vond ik. Ik wou er niet nog zoiets van 20 doen.
Maar terwijl jij ligt te herstellen van die operatie, ligt jouw mama weer in de lappenmand. Mm-hmm. Hoe doe je dat?
Ik kan daar eigenlijk niet echt... Dat is gewoon heel raar. Het is opnieuw heel dubbel. Er was zo iemand dat tegen mij zei... nu ben jij blij zeker dat jouw risico weg is. Maar ik had zoiets blij. Ik ga nooit blij zijn dat ik dit heb moeten doen. Nooit.
Natuurlijk niet. Nee.
Ik ga nooit gelukkig zijn dat ik dit heb moeten doen. Dat is zo invasief.
Opgelucht misschien wel.
Ik ben opgelucht, ja. En ik hou mij ook altijd vast aan... er zijn zoveel jonge mensen met kanker. En ik ben ervan overtuigd dat die allemaal iets hadden willen doen preventief. Dus daar hou ik mij heel erg aan vast. Zo van, er zijn zoveel mensen met kanker die hadden allemaal iets willen doen om het niet te hebben. Of om het niet te krijgen. Dus... Dit is gewoon ook vanuit het idee van... Als ik het krijg, moet ik sowieso toch zo'n operatie doen. Dus dan kan ik het beter doen op een moment dat het voor mij goed uitkomt. En dat ik er niet bovenop nog eens ziek word. Want ja, eens dat het erin zit, je weet niet wat het gaat doen. En je hebt wel kanker gehad.
Heeft jouw mama haar borsten nog?
Nee, die heeft de eerste keer had ze eerst borstbesparend gedaan. Dan uiteindelijk toch de volledige borst moeten wegnemen. En dan was dat een heel proces. En dan intussen tijd is mijn onkel borstkanker gekregen. Is dat ook duidelijk geworden dat zij genetisch belast was natuurlijk. En dan heeft zij haar andere borst laten wegnemen. En dan ineens beide laten reconstrueren.
En toch...
Ja. Ja. Dat is heel vreed. En dat is een heel sarcastische timing. En dat heeft ook wel mijn eigen herstel volledig onderuit gehaald. Ik was eigenlijk heel goed aan het revalideren. En ik was echt oké. En ik had echt zoiets van, oké, ik ga terug beginnen werken en zo. En ineens kwam dat erbij. En dat heeft mij emotioneel gewoon volledig onderuit gehaald. En daardoor ben ik even terug beginnen werken en terug uitgevallen, omdat ik gewoon voelde van, ik kan dit niet. Ik kan niet zo... Ik kon dat gewoon niet.
Want als we even een harde telling maken, hoeveel mensen in jouw dichte familie zijn al het slachtoffer geworden van borstkanker?
4. Waarvan 1, ja, ironisch genoeg, eigenlijk niet belast is. Dus dat kan ook nog. En er zijn, ik heb nog wel, ik heb nog familieleden die dat ook het foutje dragen. Ja, maar ik ben de eerste die zich preventief heeft. Nee, ik ben niet de eerste. Er is nog iemand die dat zich preventief heeft laten opereren. Maar dat is mijn tante en die is een pak ouder dan mij. Ik ben zo van de jongere generatie, de eerste.
Ben je soms niet boos van potverdorie? Waarom moet ik dat foutje hebben?
Nee, dat is heel raar, hè? Maar toen de vooravond, dat wij mijn genetische test gingen ophalen en dat we naar het ziekenhuis moesten gaan om met de prof daarover te praten, dan weet ik dat ik zo in de badkamer stond en dat ik echt wel aan het huilen was en dat ik zei van, ja, ik kan hier, ja, ik had ook altijd gedacht, ik ga dat hebben. Ik lijk fysiek op mijn moeder en ja, ik had gewoon heel erg het gevoel van, ik ga eraan hangen. Ja, ik ga prijs hebben. En het bleek dan ook zo te zijn. Ik weet nog die vooravond dat ik echt zoiets had, ik kan hier niks aan doen. Ik kan hier gewoon niks aan doen. Ik kan niet beter mijn best doen. Ik kan daar niet om roepen. Ik ben daar gewoon verdrietig om geweest dat ik er niks aan kon doen. En dat is het, hè. Je bent verdrietig. Daarom, hè. Je bent verdrietig om de keuzes die dat je hebt gemaakt. Maar anderzijds is dat ook iets dat mij ook wel heeft bijgebracht dat ik ook wel nu moet leven. En heb ik mijn lichaam, raar maar waar, beter omarmd nu dan toen. Allee, dan voor mijn operatie. En toen was ik altijd op mijn buikje aan het klagen. Nu heb ik geen buikje meer. Hoera daarvoor, omdat het in mijn borsten zit. Maar ik heb mijn lichaam wel beter leren aanvaarden, omdat ik ook gewoon weet van, kijk, het is zo belangrijk, een gezond lichaam.
Wanneer denk je dat je klaar zal zijn om naar de foto's te kijken van voor de operatie?
Ik heb ze al eens open gedaan en heel snel terug toegedaan. Ik weet niet. Ik vind dat is zo confronterend. En ook wel omdat ik op die foto's ook zie van... Goh, eigenlijk waren ze al wel een beetje uitgezakt, maar ze zijn nu eigenlijk wel mooier gemaakt, omdat de chirurg heeft ze gemaakt. Hè. Maar dat is gewoon heel gek, hè, omdat je je lichaam ziet dat je zo lang gewoon bent geweest, dat het helemaal oké is. En ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Wat mis je het meest?
Ik mis het meest dat ik geen gevoel meer heb. Dat mis ik absoluut het meest. Ja. Maar daar is niks tegen te doen.
Maar dat is wel hard, hè?
Ja. Ja. Ja, dat is... Ja. Ik vind dat echt... Dat is soms ook wel grappig. Anderzijds, omdat als ik zo ergens overhang... En als ik aan het lesgeven ben aan mijn studenten en ik zit zo van alles uit te leggen van achter mijn bureau en ik hang en dan denk ik, oh, waar zit ik tegen? Zo, dat ik dan pas achteraf merk van, oei, hoe zat ik hier? Dus dat is het grappige aspect eraan. Maar ja, eigenlijk is dat gewoon... Dat is triest, vind ik. Ik vind dat heel jammer. Maar ik probeer daar ook niet te vaak bij stil te staan. Maar soms valt dat gewoon heel erg hard op, hè. En dan is dat wel, dan vind ik dat wel heel moeilijk. Ik weet niet of ik daar ooit aan ga wennen, dat ik daar geen gevoel in heb. Ik weet dat niet.
Is je intieme leven hard veranderd?
Ja, een beetje wel, daardoor. En daarom miste dat ook, hè.
Ja. Maar ja.
Ja. Het is zo, het is altijd maar ja, hè. Ik ben ergens... Ik ben blij dat ik weet dat ik dat heb en dat ik er iets aan kan doen. En ik probeer dat vooral voor ogen te houden. Maar de stappen dat ik heb moeten nemen, die zijn echt wel niet te onderschatten. En ik hoor ook soms mensen zeggen, als ik dat zou hebben, ze zouden er onmiddellijk afgaan. Maar je weet dat echt niet, hoe je daarop reageert. Ook omdat dat zo... dat is gewoon zo ingrijpend. Om je eigen lichaam niet meer echt... goed te kennen.
En uiteindelijk begin je daaraan als je lichaam nog gezond is, hè?
Ja, dat is heel raar, hè. Je gaat eigenlijk onder het mes. Je hebt een hele zware operatie met een perfect gezond lichaam, hè.
Ik ben heel blij, Elke, dat jij dit verhaal vertelt. Want heel veel mensen zijn drager van het gen, worstelen. Ja. Daarmee doe ik het wel, doe ik het niet. Het is... heel gek om het zo te zeggen, maar het is wel een positieve ervaring voor jou?
Ja, achteraf gezien kan ik dat wel zeggen. Ik vond voor de operatie... Dat was zo moeilijk voor de operatie. En je hoort ook altijd verhalen van mensen die het hebben gehad of die hebben gedaan, de operatie, en achteraf zeggen van het viel allemaal wel mee. Het is allemaal wel oké. Maar zo heel het proces ervoor vond ik enorm zwaar. Maar nu dat het achter de rug is en zo ook de eerste maanden achter de rug is en ik ook wel terug ben beginnen werken en alles is terug oké en normaal, ben ik wel heel blij dat ik dat heb gedaan, natuurlijk. Ik zou het zo onmiddellijk terug doen. Absoluut. Ja.
Chapeau dat je ermee omgaat. Ja.
Ja, ik weet het. Soms zeggen mensen dat zo, hè, van amai, chapeau. Maar ik denk altijd, maar nee, dat is gewoon... Eigenlijk krijg je weinig keuze. Hè.
Je moet daardoor.
Ja, je moet daardoor. Hè. En ik ben ook gewoon blij dat ik zo goed omringd ben geweest. Als ik niet zo goed omringd zou geweest zijn, zou het veel moeilijker zijn. Daar ben ik van overtuigd.
Dat lijkt me iets heel erg mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Want dat geldt voor heel veel dingen. Mm-hmm. Als je goed omringd bent, dan weegt het minder zwaar.
Mm-hmm. Mm-hmm. Absoluut.
Dank je wel, Elke.
Dank je wel.
Ik ben Sophie Verschuren en ik maak deze podcast helemaal alleen. Van research tot redactie, opname en montage. Ik doe het allemaal. Dat is ongelooflijk veel werk, maar ik doe het met hart en ziel. Ik hoop dat je dat ook hoort. Als je er iets aan gehad hebt, dan zou het heel fijn zijn als je dat deelt met mensen. Want alleen zo kunnen we rouw en verlies nog meer bespreekbaar maken. Kunnen we die pijn verzorgen en ook samen dragen, waardoor die lichter wordt. Het kan enorm helpen om weg een goede review te geven in de app waar je geluisterd hebt of om overweg te vertellen op jouw eigen sociale media of tegen vrienden of de buurvrouw of de bakker. Want we zien het niet altijd. Rouw en verlies zit heel vaak diep weggestopt, maar het is er wel. Ik zou het zelf heel erg fijn vinden om nog meer te kunnen maken, meer podcasts, maar platformen zoals bijvoorbeeld Spotify betalen op dit moment nog niets aan podcastmakers en ook op andere manieren is het eigenlijk heel moeilijk om voor dit werk verloond te worden. Jij kan helpen als je wil. Je vindt meer info op de website podcastweg.be. Kleine shout-out naar Maya trouwens van de website, want zij helpt mij daarbij. En daar kan je ook, als je dat zou willen, iets kleins of iets groots doneren. Maar vooral blijf praten over wat weg is en wat je mist.
en heel erg bedankt om te luisteren.